Wij lezen het eerste gedeelte van Matteüs 7. Wij lezen vers 1 tot 14. Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden geoordeeld. En met de maat waarmee u meet, zal u worden gemeten. En wat ziet u? De splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog merkt u niet. Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen. En zie, de balk is in uw oog. Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg en dan zult u helder zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de varkens. Opdat zij ze niet misschien met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt en die zoekt vindt. En die klopt zal worden opengedaan. Of welk mens is er onder u aan wie zijn zoon om een brood zal vragen, zal hij hem soms een steen geven of ook om een vis vragen? Zal hij hem soms een slang geven? Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die er hem om bidden. Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor binnengaan. Hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Tot zover lezen we uit het woord van God. Er begint hier in hoofdstuk 7 heel duidelijk een nieuw gedeelte. Je kunt de bergreden op allerlei manieren indelen. En daar zal ik u niet mee lastigvallen met al die verschillende indelingen. Maar je zou kunnen zeggen, dit hoofdstuk 7 handelt over deze kernvraag: wat zijn de ware en wat zijn de valse discipelen? En hoe kun je ze van elkaar onderscheiden? We hebben gezien heel aan het begin dat de Heer Jezus hier zijn discipelen aanspreekt. Alle scharen die daar bijeen zijn, die mogen toehoren. Hij heeft geen geheimen, maar het is gericht tot zijn discipelen. Alleen verderop in het boek wordt het nog duidelijker. Discipelen, die heb je in twee soorten. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten, bijna helemaal aan het eind. Je hebt boze en goede discipelen, boze en goede slaven, ware, trouwe en ook onware, ontrouwe discipelen. Hier zomaar ineens in vers 5 komt daar een woord, huichelaar, tevoorschijn, dat in het vorige hoofdstuk uitsluitend werd gebruikt voor de anderen. Maar hier komt het ineens op de discipel af. Want die moet in de spiegel kijken en dan misschien wel ontdekken dat hij zelf ook wel zulke trekken van de huichelaar kan vertonen. Een van de eerste dingen die ons hier wordt voorgehouden, het eerste, is al meteen een heel lastig punt. Lastig in de eerste plaats omdat we ons er zo vaak aan bezondigen. Een oordeel vellen over een ander. Maar ook lastig omdat het tegelijkertijd in onze aard ligt opgesloten. We kunnen niet anders en dat is in zekere zin ook onvermijdelijk. Zodra we iemand leren kennen, we worden iemand voorgesteld, vooral als het een persoon is die voor ons belangrijk is, het zou je toekomstige baas of je toekomstige levenspartner of je toekomstige collega of buurman zijn, dan vorm je onbewust, soms ook een beetje bewust, onmiddellijk een oordeel over die ander. Want we willen allemaal weten, wat voor vlees heb ik in de kuip? Met wie heb ik te maken? Dit zie ik van die persoon. Dit is wat ik hoor. En wat voor indruk wekt dat bij mij? Dat doen we allemaal. En dat is ook goed. Het leven is vol bedreigingen. We moeten weten wat we aan de mensen hebben met wie we in contact komen. Sterker nog, als je dit hoofdstuk leest, dan zie je dat de Heer Jezus onszelf aanmoedigt een oordeel te vormen over andere mensen. Ik noem maar een paar voorbeelden. In vers 5 zul je toch het verschil moeten leren kennen tussen een huichelaar en iemand die dat niet is. Je zult het verschil moeten leren kennen tussen iemand die een splinter in zijn oog heeft en een balk in zijn oog. We kunnen het daar moeilijk mee hebben. We kunnen denken dat de ander een balk in het oog heeft, terwijl we zelf een splinter in het oog hebben. Ik bedoel eigenlijk andersom natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat je in elk geval verondersteld wordt het onderscheid tussen die twee te kennen. En dat ook te kunnen vaststellen als je met mensen in aanraking komt. Of neem vers 6, geef het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de varkens. Dat woord gaat alleen maar op als wij verondersteld worden onderscheid te maken tussen honden en reine dieren, varkens en schapen. Er zijn mensen die honden zijn, varkens zijn. En die moet je kunnen onderscheiden. Kortom, we worden hier zelfs aangemoedigd om een oordeel te vellen over allerlei mensen. Verderop gaat het nog over de valse profeten. Vers 15, past u op voor de valse profeten? Nou, dan zul je toch moeten weten wie dat zijn. Als iemand zich als een profeet aandient, moet je dan toch een oordeel kunnen vellen of iemand een goede of een foute profeet is. En tenslotte gaat het nog over een wijs man en een dwaas man, en dan moet je ook weer kunnen onderscheiden. Kortom, er is een manier van een oordeel vormen over elkaar die niet alleen goed is, maar zelfs noodzakelijk. We kunnen niet zonder. Daar komt nog eens bij dat wij in de gemeente af en toe zelfs zogenaamde kerkelijke of gemeentelijke tucht moeten toepassen. In 1 Korinthe 5 staat, doe de boze uit uw midden weg. Nou, dan zul je toch moeten kunnen vaststellen wie in ons midden zo'n boze is, een kwaadaardig mens. Dan moet je normen kunnen aanleggen om dat te beoordelen. Dat vind je in 1 Korinthe 5 uitvoerig beschreven, waaraan je zulke mensen kunt herkennen. Kerkelijke tucht zou niet mogelijk zijn als we nooit of te nimmer een oordeel over andere mensen zouden mogen oefenen. Dat zou niet eens kunnen, dat kunnen we niet nalaten en het moet zelfs ook. Dit is nou zo'n typisch voorbeeld in de bergreden waar je een zwart-wit uitspraak hoort die wij in het licht van het geheel van de schrift moeten nuanceren. Dat is niet om de kracht van het woord weg te nemen. Dat is veel eer om het woord recht te laten varen. Je zult het de Bijbel niet moeten laten buikspreken. Zwart-wit uitspraken worden genuanceerd als je ze naast een heleboel andere uitspraken legt. Bijvoorbeeld zoals ik net zei, 1 Korinthe 5 vers 13, doet de boze uit uw midden weg. En je moet beide teksten laten staan en dan vervolgens vraag je je af, waar zou de Heer Jezus dan wel op doelen? Nou, in de eerste plaats denk ik dat het oordelen nooit mag gebeuren vanuit een positie waarin jij je stelt boven de ander. Vandaar dat er onmiddellijk op volgt die kwestie van de splinter en de balk. En u weet best bij uzelf, we hebben allemaal die neiging. Je ziet een splinter bij een ander en terecht, laten we aannemen, die splinter is daar inderdaad. En je zegt, ik wil je even helpen, er zit een vuiltje in je oog, laat mij dat er even uithalen. En met heerlijke oosterse overdrijving zegt de Heer Jezus, je ziet nog wel een splinter in het oog van die ander, nou je zou eens in de spiegel moeten kijken, dan zou je een hele balk zien. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar dat is gewoon oosterse hyperbol, zoals het in de letterkunde heet, een overdrijving. Dat is het eerste. Als je oordeelt, moet je altijd bedenken dat als je met de vinger naar een ander wijst, dat er drie vingers naar jezelf wijzen. Als je dat niet bedenkt, dan heb je of weinig zelfkennis of je bent een huichelaar inderdaad. Stel je niet boven de ander. Dat is een prachtig vers dat zo mooi illustreert. Dat is Galaten 6 vers 1. Broeders, als iemand door een overtreding overvallen wordt, dat kan gebeuren. Dan staat er niet, je moet niet oordelen. Dan moet je wel, je moet vaststellen dat dat zo is. Alleen, hoe ga je met hem om? Breng dan gij die geestelijk zijt, dat is de eerste voorwaarde. Hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Tweede voorwaarde. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Derde voorwaarde. Een oordeel over een andere vellen, voor zover het nodig is. En soms is het nodig, zeker in zo'n gemeentelijke context. Dan is dit de eerste voorwaarde. Ziende op jezelf. Bewust van je eigen zwakheden en tekortkomingen. Niet om je daardoor te laten remmen. Zo van kijk maar naar jezelf. Genees, Heer, genees uzelf. Want dat is een jijbak. Dat betekent dat zouden we nooit een oordeel over een ander kunnen vellen. Want er is bij ons ook altijd wel wat aan te merken. Maar toch, stel je niet boven de ander. Dat is farizeeës. Je hebt een enorm hoge dunk van jezelf. Je plaatst jezelf op een voetstuk. En van daaruit beoordeel je dan je medemens. Dat getuigt wel van zeer weinig zelfkennis. In de tweede plaats, een oordeel is heel vaak ongepast. Je wordt vaak helemaal niet verondersteld om een oordeel te geven over een ander. Als je mensen een beetje beter kent, heb je altijd meningen over mensen. Die kunnen heel gekleurd zijn, maar er zit ook vaak een heleboel waarheid in. En die mening is positief en negatief, vaak een mengeling. Maar het is niet nodig dat jij altijd je mening te berde geeft. Je hoeft niet tegen al je collega's voortdurend hen eraan te herinneren wat hun slechte eigenschappen zijn. Dat is wel een extreem voorbeeld. Dat zou nou ongepast zijn. Het staat jou niet toe. Het is niet aan jou om een dergelijk oordeel over een ander te vellen. En dat is ook weer iets van de fariseeën. Je hebt vaak in gemeenten ook wel zulke mensen die menen iedereen te moeten kapittelen. En in zekere zin, maar dan met een dikke streep onder die woorden, hebben ze ook wel goede bedoelingen. Ze willen graag iedereen opvoeden en ze willen graag dat de gemeente vooral zuiver blijft. Maar weer, ze hebben zo weinig zelfkennis. Ze hebben een plaat voor hun hoofd, noemen we dat. Ze snappen niet dat het wel waar kan zijn wat ze zeggen. Maar dat de mensen daarom nog niet altijd op gesteld zijn om het te horen. Dat het dus ook niet altijd aan jou is om die mening te berde te brengen. Je bereikt er ook niks mee. Het geeft jou misschien een stukje voldoening. Dat je dat hebt gezegd. Ik heb het dan toch maar gezegd. Maar je dient daar die anderen niet mee. Je kweekt alleen maar een sfeer van verwijdering, afstandelijkheid. Mensen gaan je mijden. Want die zijn bang dat jij over hen ook wat te vertellen hebt. En in de derde plaats, dat is de derde reden waarom ik me kan bedenken dat de Heer Jezus zegt, oordeelt niet. En dat is, je mag nooit oordelen over de motieven van een ander. Als iemand iets verkeerds doet, dan doet hij iets verkeerds. En soms zijn we geroepen om dat ook uit te spreken wat hij verkeerd doet. Maar wij zijn er als de kippen bij om daar vaak aan toe te voegen. Ja, dat zal hij wel daar en daarom doen. Volgende keer als u of ik dat doen, dan hoop ik dat er innerlijk een belletje gaat rinkelen, een soort alarmklok, die zegt, trrrt, nou doe je het zelf. Hoor je dat? En dat is zo ontzettend gevaarlijk. In de rechtspraak is het ook vaak zo dat slechts in een beperkt aantal gevallen over motieven geoordeeld moet worden. Om de simpele reden dat we dat meestal helemaal niet kunnen. Bij moord met voorbedachte raden of doodslag maakt het motief een heel verschil. Maar heel vaak kunnen we dat helemaal niet. Heel vaak stellen we vast, die heeft ingebroken en zoveel gestolen. En dat is voldoende om hem te veroordelen. Wat voor motieven die had, of die nou arm was, of dat die gewoon te lui was om te werken, of wat dan ook, dat doet minder ter zaak. Sommige dingen mogen gewoon niet. Maar in het geestelijk vlak is het nog veel gevaarlijker om te oordelen over motieven en daarmee een ander in een bepaalde hoek te dringen. Terwijl je totaal niet in staat bent om iets over te zeggen wat er in zijn hart omgaat. Want we kunnen niet in die harten kijken. Het is al moeilijk genoeg soms om vast te stellen in een geest van zachtmoedigheid en nederigheid, die of die heeft dat en dat fout gedaan. Maar als je ook nog gaat vertellen, dat zal die wel daar en daar om gedaan hebben, en meestal is dat dan heel negatief, gaan we ver over de schreef. En laten we goed bedenken, mensen die zo rondgaan, die ook een groot zelfbewustzijn hebben van dat zij geroepen zijn om de hele wereld te corrigeren, dat ze op een dag voor de rechterstoel van Christus zullen staan. En dan gaat hij al die computers afspelen. Vroeger zei ik altijd zijn bandrecorders, maar ik moet af en toe dat een beetje natuurlijk aanpassen. Al die databestanden worden dan afgespeeld, al die keren dat jij een oordeel had over een ander. Je wist allemaal zo precies van iedereen te vertellen wat ze verkeerd deden. En dan zegt de Heer God, luister nou eens gewoon aandachtig naar hoe jij anderen beoordeelt. En dan gaan we dat op jouzelf toepassen. Als we dat eens vaker zouden beoordelen, dat wat hier staat, vaak zouden bedenken dat wij met diezelfde maatstaven beoordeeld zullen worden. Als wat we doen naar andere mensen toe, dan zouden we misschien al heel wat voorzichtiger zijn om te oordelen. Oordelen is ook vaak ongepast omdat de zaak niet belangrijk genoeg is. Romeinen 14, ik ga er niet over uitweiden, maar dat hele hoofdstuk, daar gaat het over meningsverschillen, over wat je wel en niet mag eten en drinken. Of je wijn mag drinken, ja of nee. Of je niet koosje vlees mag eten, ja of nee, of wat het ook is. En eigenlijk zegt Paulus, daar moeten jullie helemaal niet dik over maken. Daar gaat het niet over in het Koninkrijk Gods. Het gaat over veel belangrijkere en actuelere dingen. Laat zitten. Soms is het ongepast omdat het gewoon niet belangrijk genoeg is. Laat gaan. Andere mensen moeten van jou ook zoveel accepteren en van mij ook. Waarom zouden wij dan niet ook van anderen een heleboel kunnen accepteren? De Bijbel zelf geeft ons daar voorbeelden van. Soms zijn er dingen die moeten genoemd worden. Maar vaak kun je beter het puntje van je tong afbijten. Want dan zou het wel eens een splinterbalk verhaal kunnen worden. Mag ik u een voorbeeld geven? Een van de kenmerken van een puber, dat is zojuist zo schattig bij pubers. Ik zet hier pubers even kijken, want ik wil geen kwetsende dingen over ze zeggen. Maar een van die leuke dingen is dat ze op een bepaalde leeftijd heel scherp de fouten van de ouders gaan zien. Nou, wij wisten dat al lang natuurlijk, dat wij die fouten hadden. Het is slechts het wachten op het moment dat het kind het ook doorkrijgt. Onherroepelijk moeten we allemaal daar doorheen. Op een gegeven ogenblik krijgen ze ons door. Alleen, het leren kennen van hun eigen fouten duurt verscheidene jaren langer. En in die periode hebben ouders het soms lastig. Want die kinderen zeggen dingen tegen hen die terecht zijn. Ze moeten zeggen, ja, dat klopt. Dat klopt, die ouders, kinderen zien scherp. En je vrouw die is nog wel eens een beetje voorzichtig naar je toe. Die probeert je nog te sparen in het algemeen, maar die kinderen niet. En je weet pas dat het na een aantal jaren het licht doorbreekt van, hé, die dingen zitten ook in mij. Ik doe precies dezelfde dingen. Vooral als het overeenkomstige karaktertrekken zijn. Als mijn vader wel eens flink uithaalde naar ons met zijn stem, dan dacht ik bij mezelf, als ik kinderen heb, dan zal ik het nooit zo doen. Totdat ik ineens mezelf betrapte. Ik luisterde naar mijn stem. Ik denk, dat is de stem van mijn pa. Ken je dat? Nou, daar zitten een aantal jaren tussen. En dat zijn kritische jaren. En nu komt het geheim. Sommigen van ons blijven altijd in dat stadium steken. Dat zijn de mensen over wie deze verzen gaan. Ze hebben heel weinig oog voor de balk in hun eigen oog. Ze hebben heel veel oog voor de splinter in het oog van de ander. Dat is lastig. En dat is waar de Heer Jezus over zegt. Het is een vorm van geestelijke volwassenheid. Om te bedenken dat als je wat van een ander zegt, de drie vingers naar jezelf wijzen. Ziende op uzelf. We kunnen niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. Galaten 6 vers 7. Ziende op uzelf. En dit is zo'n moment. Als je zo je gedraagt dat de Heer Jezus zegt, je bent een huichelaar. Een huichelaar is iemand die zich mooier voordoet dan die werkelijk is. Ik zei u al, in het vorige hoofdstuk ettelijke malen, in vers 2 en in de verdere verzen, komt dat woord huichelaar voor. Maar dan gaat het altijd over de anderen. In vers 16, de huichelaars, dan gaat het altijd over de anderen. Dit zijn discipelen van Jezus, maar daarbuiten heb je een heleboel huichelaars. Maar ineens hier, pats, komt het naar de discipel zelf toe. Pas op, jij kan ook een huichelaar worden. Iemand die zich mooier voordoet dan die is. Een huichelaar weet dat ook eigenlijk van zichzelf. Je hebt hier eigenlijk twee soorten mensen. Die mensen die niet eens doorhebben wat voor balk ze in hun oog hebben. Die zijn eigenlijk geen huichelaar, die zijn gewoon naïef. Puberaal gebleven, weinig zelfkennis. Maar als je het van jezelf wel goed weet. Je hebt anders van die mensen die in de gemeente betrapt worden op seksuele zonden, moeten onder tucht gesteld worden. En als je dan terugkijkt op hun bediening, dan zie je dat waren ook altijd de mannen die daar tegen de keer gingen. En als iemand er heel veel, heel vaak tegen de keer gaat, dan moet je bijna argwaan krijgen. Dat kon wel eens een vorm van compensatie zijn. Hij reageert zich af. Hij weet namelijk hoe diep het in zijn eigen hart zit. En daarom gaat hij er tegen tekeer bij anderen in de gemeente. Eigenlijk om zijn eigen impulsen, waar hij zich maar ten dele van bewust is, te maskeren. Je bent of naïef of je bent een huichelaar, zegt Jezus als het ware, als je zo doet. Maar zoals gezegd, tegelijkertijd worden we allemaal verondersteld om te onderscheiden of iemand een hond is of een varken. Klinkt een beetje hard, maar u begrijpt het wel, dat zijn de onreinen. Niet dat wij altijd zo rein zijn, maar de onreinen. Het varken is in zichzelf, in zijn oude natuur, door en door onrein. Dat zijn de mensen aan wie het heilige niet moet geven. Iemand die een hond is of een varken is, kan een rein dier worden. Dat is bij God mogelijk. In de natuur kun je dat niet voorstellen. Maar een hond kan een schaap worden. Een varken kan een schaap worden. Maar als iemand zich honds of varkens gedraagt, moet je het heilige niet voor hem neerwerpen. Werpt uw parels niet voor de varkens. Er zijn allerlei toepassingen van te maken. Sommige mensen, als ze allerlei kritische vragen stellen over de Bijbel, dan denk ik, ben verplicht om er altijd op te antwoorden, terwijl het alleen maar bedoeld is om jou belachelijk te maken. Vorige week mailde iemand mij en die zegt, mijn kinderen doen altijd dat en dat, ze willen van het geloof niks weten, maar ze doen en dat is verkeerd en het staat in de Bijbel, moet ik ze dat voorhouden vanuit de Bijbel? Ik zei, nee, rigoureus. Het enige wat je ze mag voorhouden, dat heb je waarschijnlijk al lang gedaan, dat is het evangelie. En dat moet je ook niet meer dan 2 of 3 keer doen en dan moet je ophouden. Dan weten ze het. Het zijn volwassen kinderen, ze moeten hun eigen keuzes maken. Maar het is totaal niet zinnig om ze allerlei bijbelplaatsen voor te houden, waarmee je hun gedrag probeert te corrigeren, terwijl in feite ze nog niet eens de kern van de zaak begrepen hebben. Laat staan dat ze daaraan beantwoorden. Dat is nou een van de toepassingen. Je moet die dingen niet aan voor de honden werpen. Dat is het eerste wat ze moeten doen, is het evangelie aannemen. En dan gaan we eens een keer over andere dingen praten waar de Bijbel het over heeft. En dan moet je nog niet meteen mee voor de dag komen, want dat maakt een heel wettische indruk. Maar begin bij het begin. Als je met honden en varkens te maken hebt, dan behandel je ze als zodanig. En het positieve wat je aan ze te vertellen hebt, is het evangelie. Maar we gaan niet onze geloofsopvattingen te grabbel gooien voor dat soort mensen. Nee. Vooral als ze dat belachelijk willen maken. Nee, je hoeft niet altijd overal te getuigen. En als je getuigt, dan moet je niet hun agenda accepteren, maar de agenda van God. Ik bedoel, dan hoef je niet altijd op hun vragen te antwoorden en zeggen, vriend, ik heb voor jou maar één boodschap. Jij moet Jezus gaan navolgen en zolang je dat niet doet, heeft het geen enkele zin om met jou over andere dingen te discussiëren. Ik herinner me een heel treffend geval van vele jaren geleden. Waar ik een bijbelstudieavond had die ik elke 14 dagen in die tijd had. En er kwam een vreemde man bij een familielid. Ik kende hem helemaal niet. En die begon meteen op een nogal arrogante manier me tegen te spreken. Nou was ik heel jong, ik was waarschijnlijk ook nogal arrogant. En er ontspond zich een kleine discussie. Maar na 2 minuten zei ik ineens, oh, ik heb een grote fout gemaakt. Ik speelde een beetje hoor. Ik zei, ik heb een grote fout gemaakt. Ik ken u helemaal niet. Ik weet helemaal niet of u een kind van God bent. Wij zitten hier te discussiëren over allerlei details. Het ging over de Statenvertaling en hoe goed die was of niet zo goed. Dat is parels voor de zwijnen werpen. Sorry hoor. Wat heeft het voor zin om dan met iemand te discussiëren die niet eens kan zeggen dat hij een kind van God is? Die heeft heel andere prioriteiten in zijn leven. Ik moet niet zijn agenda volgen. Hij moet Gods agenda gaan volgen. Hij heeft de hele avond verder gezwegen. En heel kort daarna had ik de gelegenheid om persoonlijk met hem te spreken. En dat gesprek heeft tot 3 uur 's nachts geduurd. En toen kwam alle troep van zijn leven boven water. En hij heeft zijn leven volledig aan de Heer Jezus gegeven. Hij is een volgeling van de Heer Jezus geworden. Hij is nu heel oud, maar tot op de dag van vandaag. En daarna hebben we ook wel eens over andere dingen gepraat. Maar eerst het eerste waar het op aankomt. We gaan niet discussiëren over de feilen en voortreffelijkheden van de Statenvertaling. Eerst moeten we praten, vriend, waar is jouw hart tegenover de Heere God? Zo belangrijk, ga daar nooit op in. Ga daar niet over discussiëren. Sommige mensen vinden het leuk. Komen Jehovah's getuigen, mormonen aan de deur en kom, lekker even een debatje. Ze vergeten in eerste plaats dat die andere veel beter in getraind is dan zijzelf. Dus dat ze het waarschijnlijk zullen verliezen. Maar bovendien, het enige wat u ze hebt te vertellen, dat is dat ze de Heer Jezus moeten leren kennen. En anders gaan ze voor eeuwig verloren. Dat is het enige. Nou, dit is, komt alweer iets moeilijks. Oh, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dit is dan zo'n typische Bijbeltekst die zo weinig overeenkomt met wat onze ervaring is. Ik denk dat iedereen in deze zaal wel eens gebeden heeft voor iets wat hij beslist niet gekregen heeft. Ik moet er trouwens bij zeggen dat sommigen van ons ook dankbaar zijn dat de Heer dat gebed destijds niet heeft verhoord. Ik tenminste wel. En de meeste christenen kunnen zich zoveel iets zo herinneren. Het is maar goed, zeggen we soms, dat hij niet alles geeft waar we om bidden. En dat we niet alles vinden wat we zoeken. En dat niet elke deur waar we op kloppen voor ons open gedaan wordt. Hoe moeten we zo'n vers dan lezen? Nou, in eerste plaats zou je kunnen zeggen, het is een zwart-wit tekst. Je moet hem weer vergelijken met alle andere schriftplaatsen om de tekst te nuanceren. Maar ik denk dat er ook een paar andere aspecten aan zitten die we moeten bedenken. In de eerste plaats, in zekere zin, worden gebeden altijd verhoord. Verhoren betekent niet per se alleen maar dat God ons exact geeft wat we gevraagd hebben. Ik denk aan die mooie plaats in Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar maak al uw begeerte bekend bij God. Met dankzegging, onder gebed en smeking. En dan staat er niet, en God zal u geven de wensen van uw hart. Dan staat er, en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. Dat is ook verhoring. Als ik het bij God kan neerleggen en ik heb vrede in mijn ziel, heb ik het mooiste geschenk dat je elke gelovige op aarde zou toewensen. Ik durf niet altijd voor elke situatie om genezing te bidden. Maar ik durf altijd te bidden dat een mens, in wat voor situatie in het leven hij ook is, hij vrede in zijn ziel mag hebben. Dat is ook een verhoring van het gebed. Dat is één. Een tweede toepassing van dit vers is dat je de tekst ook zo zou kunnen lezen. Wil je graag dat jou gegeven wordt, dan zul je erom moeten bidden. Wil je graag dat je zult vinden, vraag jezelf dan eens af of je ooit wel echt gezocht hebt. Je hebt van die mensen die zeggen, ik zou God ook wel willen vinden. En dan is de vraag, ja, maar zoek je eigenlijk wel echt? Dan herinnert me dit aan Jacobus 4, waar Jacobus schrijft, jullie hebben niet omdat jullie niet bidden. Een oud lied zegt, God wil gebeden zijn. Als er wensen in je hart zijn, heb je ze dan al eens bij de Heere God gebracht? Datzelfde vers in Filippenzen 4 zegt dat we al onze verlangens bij hem mogen bekendmaken. En als we dat niet doen, omdat we daarin aarzelen of terughoudend zijn, of ons afvragen of het niet te veel is en of we dat wel kunnen doen, ja, dan moet je ook niet gek opkijken als je het niet krijgt. Jou zal worden opengedaan als je klopt. Jij zult vinden als je zoekt. Jij zult ontvangen als je tenminste bidt. En Jacobus voegt eraan toe, soms krijgen we dingen niet omdat wij verkeerd bidden. Dat kan ook nog. Als je wil dat je zult vinden, moet je op de goede manier kloppen. Als je wil dat je zult ontvangen, moet je ook op de goede manier bidden. Zijn er dan verkeerde manieren? Ja, het is als die twee buurmannen die allebei een appelboompje hadden. En die ene groeide veel beter. En toen zei hij, hoe komt dat jouw boompje veel beter groeit dan die van mij? Nou, zegt hij, hoe bid jij dan? Nou ja, ik bid als het regent dat het wat droger mag worden. En als het droog is, dat er weer wat regen moet komen. Oh, zei die ander, maar jij zit God dus precies voor te schrijven wat hij moet doen. Ik bid gewoon, Heer, wilt u mijn boompje zegenen? En hoe u dat doet, mag u helemaal zelf weten. Want hij heeft er veel meer verstand van dan van appelbomen dan ik, want hij heeft ze gemaakt. Het is maar een simpel voorbeeld. Maar Jacobus zegt in datzelfde hoofdstuk 4, bid je wel goed? Zit je niet de Heere God te veel de wet voor te schrijven? Je mag al je verlangens bij hem bekendmaken, maar er staat bij met dankzegging. Ik citeer het net uit Filippenzen 4, dat betekent ook, Heere God, ik dank u dat u niet al mijn gebeden gaat verhoren. Want als u alles vroeg wat ik wist, dan zou dat veronderstellen dat ik volmaakt was om mijn eigen situatie te beoordelen en te weten wat ik nodig heb. Dus ik dank u bij voorbaat dat u sommige dingen niet zult verhoren, omdat het niet goed is voor me. Dus je moet ook nog op de goede manier leren bidden. Je kunt maar niet alles vragen. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede, maar hij kan beoordelen wat die dingen zijn die medewerken ten goede en wat die dingen niet zijn. Nou, dat zijn een paar van die nuanceringen bij zo'n moeilijk vers, die je duidelijk gaan worden als je zo'n vers ziet in het licht van het verdere onderwijs in de schrift. En ik heb daar maar een paar voorbeelden van genoemd. Maar ga er wel vanuit, dat mag je in elk geval zeggen, dat God het heerlijk vindt om te geven. Als we vragen. Hij wil gebeden zijn. God zou ons het liefst elke zegen schenken in antwoord op gebeden. Hij wil gebeden zijn, betekent, hij wil dat we zelf gaan begrijpen dat we sommige dingen nodig hebben en hem erom gaan vragen. Hij wil ze wel geven, maar het liefst in antwoord op gebed. En zo is het ook met een vader. Hij wil zijn kind best groot brood geven, maar hij wil zo graag dat het kind dat ook waardeert. Dat het kind ook juist bij hem komt om brood te vragen als het honger heeft. Dat het die ouders weet te vinden als het gaat om de levensbehoeften van het kind. En zo is het met God ook. Als je kind om een brood vraagt, geef je het geen steen. Als het kind om een vis vraagt, dan geef je het geen slang. Wij vinden het heerlijk om onze kinderen te geven wat ze vragen, zolang het tenminste goed is voor die kinderen. Wel, als dat met ons zo is, Jezus zegt, als dan jullie die boos zijn. En Lucas 11 staat, als dan jullie die slechte ouders zijn. Want we weten vaak niet goed wat goed is voor die kinderen. We weigeren ze dingen die we ze hadden moeten geven. En we geven ze soms dingen waar ze om vroegen die we beter niet hadden kunnen geven. Maar als je het bij God de Vader doet, weet je zeker dat je goede gaven ontvangt. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die aan hem ontbidden. Het is heel merkwaardig dat in de paralleltekst, ik noemde het al, Lucas 11, het is vers 13. Daar vindt u bijna dezelfde woorden. Maar dan staat er niet goede gaven. Trouwens, het woord gaven staat niet in de grondtekst. Het is het goede in het meervoud. Maar daar wordt er een heel speciale invulling aan gegeven. In Lucas 11, vers 13 staat: hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Dat werpt natuurlijk een heel bijzonder licht op dit vers. Het welvaartsevangelie zoals we dat vandaag hier en daar vernemen, neemt soms zulke banale vormen aan. Als je God om een Ferrari vraagt en je meent dat echt en je doet het in geloof, dan krijg je er ook een. Nou, dan zijn wij een slecht land, want ik zie zo weinig mensen met Ferraris rijden. Maar het is zo onzinnig. Ten eerste, waarvoor hebt u een Ferrari nodig? Is dat alleen maar het gedrens van een klein kind dat kostbaar speelgoed wil hebben? Vader wil ons opvoeden. Hij wil ons helpen dat we leren om die dingen te vragen die we echt nodig hebben, die tot zijn eer zijn en waar we zelf het meeste zegen van ondervinden en waarmee we zelf ook het meest tot zegen van anderen kunnen zijn. Nou ja, Ferrari is een extreem voorbeeld. Maar in het algemeen alsof de Heer Jezus hier met dat goede allereerst materiële dingen zou bedoelen. Paulus zegt later in 1 Timotheus: als wij kleding hebben en voedsel en onderdak, dan moeten we daarmee tevreden zijn. Vandaag behoort tot de basisbehoefte ook een kleuren tv en een laptop. Maar oké, maar voor de rest moet je toch tevreden zijn met wat je hebt. Maar als je dan die tekst in Lucas ernaast legt, dan wordt het nog veel duidelijker. God wil ons het goede geven, maar niet naar onze maatstaf. Het gaat er niet ons verlangen naar speeltjes te bevredigen. Het goede is bovenal de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest ontvangt, daar zit zo ontzettend veel in. Want de vervulling met de Heilige Geest, dat is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Het komt elke keer voor in het boek Handelingen. Want daarmee ben je ook een zegen voor anderen. Wie om een Ferrari bidt, zit alleen maar voor zichzelf te rekenen. Als je wat geestelijk volwassener wordt, ga je vooral bidden hoe je tot zegen kan zijn voor anderen. Is het niet merkwaardig dat, nou we het over de Heilige Geest hebben, dat alle charismata, alle gaven van de geest, allemaal bedoeld zijn voor het welzijn van anderen, niet voor jezelf. De tongentaal lijkt een uitzondering, daar gaan we niet over uitweiden. Maar die gaven zijn allemaal voor een ander. Als jij bidt om de Heilige Geest, wat in de paralleltekst staat, dan bid je niet dat jij iets moois krijgt alleen maar. Want je ontvangt die Heilige Geest, je wordt vervuld met die Heilige Geest voor twee dingen. Om God te eren en om anderen te dienen. En bij geen van mij de voorbeelden ben jij het middelpunt. Het gaat erom God te eren en de ander te dienen. Als je dus God bidt, leer dan ook het goede te bidden. Bid en u zult ontvangen. Daar zitten zoveel ja-maren aan en een ervan. Zo leer dan toch het goede te bidden. De discipelen vragen op een bepaald moment aan de Heer Jezus: Heer, leer ons bidden. Nou, zegt de Heer, dat wil ik jullie wel leren. Jullie gebeden moet gaan over 7 punten. En dan krijg je het Onze Vader. Oh, denken wij, nou weten we, hebben we het eerder over gehad, nou weten we hoe we bidden moeten. En die beginnen gewoon klakkeloos het Onze Vader te herhalen. Nee, het gaat om onderwijs. Deze 7 dingen, daar moet het in je gebeden over gaan. En alleen die middelste gaat over ons dagelijks brood. Over onze noden en behoeften. Die andere, dan gaat het in eerste plaats over de eer van God. In die eerste 3 beden. En bij die laatste gaat het ook vergeving, maar ook om het vergeven van de schuldenaar. Dan komen ook anderen in beeld. Bid en u zal gegeven worden. Ja, maar dan zal je toch eerst moeten leren bidden. Dan ga je zien wat de Vader je het liefste wil geven. En wat jammer dat we vaak niet vragen om datgene wat de Vader ons ook het liefste geeft. Dat zijn zijn goede gaven die allemaal blijkbaar op een of andere wijze samenhangen met de Heilige Geest. Want daarin wordt God geëerd. Als Paulus zegt in Efeze 5 vers 18... wordt vervuld met de Geest. Waarom is dat dan? Dan staat er Paul achter om God te loven, te prijzen en te danken en te aanbidden. Dat is naar boven toe. En als de Heer Jezus Johannes 7 zegt: wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En staat erbij, dat gaat over de Heilige Geest. Dat stroomt uit jou naar buiten, naar anderen toe. Dus als je de Geest ontvangt, dan is dat tot eer van God en tot zegen van anderen. Maar als je om een Ferrari bidt, dan gaat het om jouw plezier. Tenzij dat je bidt om een Ferrari voor de dienst in de gemeente, nou, maar dan kun je met een mindere auto ook best toe. Begrijp je? Dat is het domme van het welvaartsevangelie. In deze vorm, want heel veel dingen worden welvaartsevangelie genoemd die het helemaal niet zijn. Als iemand zegt, God kan je ook financieel zegenen en je uit de financiële perikelen halen, dan noemt men dat ook al welvaartsevangelie. Dat is onzin. Maar mensen kunnen zo getraind worden om gericht te zijn op hun eigen materiële verlangens, die vaak helemaal niet geestelijk zijn. Dat is helemaal verkeerd. Het gaat hier over de goede naden waarin God geëerd wordt en de naaste gezegend wordt. En beide dingen zijn ook tot zegen voor jou, maar dat staat niet voorop. Leer volwassen bidden. Dat is de boodschap hier. Zo is het ook met het volgende vers. Vers 12. Daarvan zegt hier Jezus zelf, dat is de wet en de profeten. Dat wil zeggen, dit is nou de hele samenvatting van het Oude Testament. Het Oude Testament wordt vaak genoemd, het Nieuwe Testament, de wet en de profeten. De wet en de profeten. Soms de wet en de profeten en de psalmen, want het Oude Testament bestaat uit 3 delen. Maar eigenlijk is deze uitdrukking al genoeg. De wet en de profeten, dat is het hele Oude Testament. Als je nou vraagt, wat is nou de kern van het Oude Testament? Waar draait het nou om in Gods wetten? Dan zou je kunnen zeggen, de liefde. Dat vond ik een goed antwoord. Dat lijkt me helemaal bijbels. Zowel het Oude Testament wordt het geleerd, het Nieuwe Testament nog veel duidelijker. De liefde. Maar liefde is ook een abstract begrip. Wat betekent dat? We moeten elkaar lief hebben. Dat is helemaal niet zo simpel. We moeten lief doen tegen elkaar. Soms juist niet. Wat betekent het concreet? Nou, dan kun je je, denk ik, geen mooiere omschrijving voorstellen dan wat hier staat. Hoe bewijs je nou iemand liefde? Als je alles wat jij wil dat de mensen jou zouden doen, als je dat hun ook zou doen. Ga dat maar voor jezelf na. Hoe wil je dat je behandeld wordt? Nou, zo behandel je een ander. Dit kan niet mooier gezegd worden. Er wordt gezegd, vooral van Joodse zijde, dit was helemaal niet origineel, dat zeiden de rabbijnen ook al in die tijd. Maar de rabbijnen zeiden het omgekeerd. En als wij het als spreekwoord herhalen, zeggen wij het ook omgekeerd in de negatieve vorm. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Staat twee keer niet. Of althans één keer. Nou, ja, nee, twee keer. Niet en ja, klopt precies. Negatief. Je wil niet zo, je moet een ander niet zo behandelen zoals je zelf ook niet behandeld zou willen worden. Dat is nou weer typisch aangepast aan onze zondigheid. Behandel een ander niet slecht, want dat wil je zelf ook niet. Maar de Heer Jezus past zich niet aan in onze zondigheid. Hij wil ons laten aanpassen aan deze hoge norm. Hoe zou je willen dat andere mensen jou zouden behandelen? We hebben een geweldig voorbeeld daarvan in het boek Esther, weet je wel. Waar koning Ahasveros zegt tegen Haman. Wat zullen we nou eens doen met iemand aan wie de koning eer wil bewijzen? Haman denkt meteen, oh, dat staat op mij. Dus hij geeft een schitterende beschrijving die exact weergeeft hoe hij behandeld zou willen worden. Op het paard van de koning met het koninklijke kleed en iemand die voor hem uitgaat en roept. Zo doet de koning met de man die hij eer wil bewijzen. Oké, prachtig, zegt de koning. Doe dat met de Jood Mordechai. Ga eens voor jezelf bedenken hoe je graag behandeld zou willen worden. Door je vrouw, door je man, door je kinderen, door je ouders, door je medebroeders en zusters, door je collega's, door je baas, door je buren, noem maar op. Door de juffrouw achter het loket. Hoe zou je behandeld willen worden? Dat is een hele interessante studie. Werk het maar eens uit in 5000 woorden. En als je klaar bent, dan zeg je alsjeblieft. Zo moet jij nou andere mensen behandelen. Weet u waarom dit zo belangrijk is? Een heleboel mensen die zullen straks voor de rechterstoel van Christus staan en zeggen, maar wij wisten uw wet niet, kenden wij niet. We hebben nooit de Bijbel van gehoord. Of we hebben er wel van gehoord, maar hebben we er nooit ingekeken. Hoe wisten wij nou wat u van ons vroeg? Dus u kunt ons niet beoordelen naar maatstaven die wij nooit gekend hebben. Dat zou niet eerlijk zijn. C.S. Lewis schrijft ergens, oké, dan zal God weer die, hij zei dan weer bandrecorders. Hij zal weer laten afspelen hoe wij voor een ander geoordeeld hebben. Want het is verbazingwekkend hoe goed wij wel weten hoe andere mensen zich moeten gedragen. Dat zeggen we constant tegen elkaar. Je zou dit, je zou zus, je zou zo. En zegt de Heer God, het enige wat ik hoef te doen, heb je nooit mijn wet leren kennen? Je hebt nooit in de Bijbel gelezen? Prima. Het enige wat ik hoef te doen is jou beoordelen naar de maatstaven waarmee je zelf andere mensen hebt beoordeeld. Want we weten heel goed hoe wij zouden willen behandeld worden door anderen. Met respect, met geduld, noem het maar op. Beetje vriendelijk. Wel, zegt de Heer, dat is de norm. Want ik vind het zo frappant. Dit is eigenlijk geen Oosterse overdrijving. Dit is gewoon de realiteit. Dit is waar Gods wet over gaat. Natuurlijk, dit is alleen maar de tweede stenen tafel. De eerste is God dienen boven alles. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dit gaat eigenlijk alleen maar over het tweede. Maar het gaat hier over ons gedrag als mensen onder elkaar. Hoe gaan discipelen van Jezus met elkaar en met andere mensen om? Zoals Jezus dat deed. Hoe deed Jezus dat dan? Die behandelde andere mensen zoals mensen graag behandeld willen worden. Met respect, met geduld, met vriendelijkheid, met welwillendheid. Noem het maar op. Daar gaat het over. De hele kern, als hij hem gevraagd wordt, wat is de samenvatting van de wet? Dan zegt hij, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Zo simpel als wat. Als je aan Paulus en Petrus vraagt, ze komen allemaal met een soortgelijk antwoord in wat andere woorden, maar daar komt het altijd op neer. Liefde. En hier vind je dat zo dichtbij gebracht, zo letterlijk weergegeven, wat liefde inhoudt. Gewoon, dat gaat niet over emoties. Dat tijdperk van de verpsychologisering van de liefde was nog niet aangebroken. Voor ons is liefde gevoel, emoties. Daarom zeggen we ook, ik voel niks meer voor mevrouw, we gaan maar uit elkaar. Maar dit gaat helemaal niet over gevoel. Dit gaat over hoe je een ander behandelt. Dit gaat niet over wat je voelt voor die ander. Maar het gaat om dat jij je liefde betoont, die je verschuldigd bent naar de maatstaven van God, doordat je die ander behandelt zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Als je niks meer voor je vrouw voelt, dan behandel je haar niet te min zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. En heb je trouwens een goede kans dat die liefde ook weer terugkomt. Dat is juist het mooie daarvan. Maar breng eenvoudig dit beginsel in praktijk. Liefde is geen emotie in de eerste plaats. Het is een handelwijze. Het Jodendom gaat over doen. En alle emoties die erbij komen, dat is allemaal op mooi en aardig. Dat heeft allemaal zijn plek. Maar dat is secundair. Hoe wil je dat de mensen jou behandelen? Dat is de maatstaf voor je leven. Als je nou constant weer zo'n tweede alarmklok in je hoofd inpast. Dat als je tegen een ander iets doet waarvan je nooit zou willen dat een ander dat tegen jou zou zeggen. Of tegen over jou zou doen. Dan gaat hij. Je moet dus constant spiegelen. Dit is ook een vorm van geestelijke volwassenwording. Hè? Psychische, maar ook geestelijke volwassenwording. Constant kunnen spiegelen. Hoe komt mijn gedrag op een ander over? Wat vindt die ander ervan? Zou ik zelf ook zo aangesproken willen worden? Behandeld willen worden? Daar gaat het over. Dit is de hele kern van de wet van Mozes. De hele kern van de wet van Christus. Mooi hè, in één zo'n zin. En toen wij er een spreekwoord van maakten, draaiden wij het weer om. En maakten er iets negatiefs van. Ten slotte, de twee wegen. Gaat in door de nauwe poort. Dit is nou ook weer zoiets moeilijks, hè? Want wij zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk evangelisch. Ook al bent u refo, u bent toch allemaal evangelisch. Doe je niks aan. Dat wil zeggen, wat is het evangelie? Je moet in de Heer Jezus geloven. Je hebt niks in te brengen dan lege briefjes. En je hebt alleen maar je zonde en je kunt niks en je deugt nergens voor. Je moet je overgeven in geloof. En hier wordt iets vreselijk doenerigs van ons verlangd. Je moet ingaan door de nauwe poort. En een paralleltekst in Lucas zegt, je moet, in Lucas 13, je moet strijden om in te gaan. Je moet je best doen. Hoe moet je dat nou met elkaar rijmen? Het is allemaal genade, je kunt je alleen maar aan die genade overgeven. En hier staat, je moet vreselijk je best doen om een discipel te worden. Het kost strijd en die poort is nauw. Je kunt jezelf net er doorheen wurmen, maar alle lasten die je met je meetorst, die moeten allemaal achterblijven, die kunnen niet door het poortje heen. Nou, laten we eerst maar eens bedenken dat de Heer Jezus hier niet spreekt tot mensen die het evangelie niet kennen. Dit is niet een vorm van evangelieverkondiging. Dit is onderwijs aan discipelen. Dat moet je altijd bedenken. Dit is geen evangelieverkondiging. De hele bergprediker is dat niet. Bergreden. Wat is bergreden wel? Onderwijs aan discipelen. Een discipel moet zich constant realiseren. Dat om een discipel te zijn en te blijven heb je strijd nodig. Want er zijn constant machten in jou. Die proberen je ervan af te helpen. En vooral ook buiten jou. Die proberen jou van het discipelschap af te helpen. Die nauwe poort suggereert voortdurend dat er dingen zijn die je met je mee wilt torsen. En dat moet je nou juist helemaal niet doen. Vergeet die Ferrari. Het is alleen maar een last op je nek. Zou je niet eens moeten willen. Pas niet door dat kleine poortje. De auto is te groot. En zo zijn er een heleboel dingen die zijn te groot. Die passen niet door dat poortje. Het is constant een strijd. Het is een nauwe poort. Die brede weg, daar hoef je niks, geen lasten voor af te leggen. Daar kun je lekker je vasthouden aan je zonde. Lasten zijn geen zonden, maar die heb je dan ook nog eens een keer. Denk maar in Hebreeën 12. Laten we dan afleggen alle last en de zonde die ons licht omstrikt. Dat zijn twee verschillende dingen. Lasten zijn op zichzelf niet zonden, maar voor een goede discipel of voor iemand die de renbaan wil lopen, zijn ze wel een blok aan het been. Een rugzak is leuk voor wandelaars, maar niet voor hardlopers. Gooi hem af. Dat is een last. Zo zijn er dingen die je moet gewoon loslaten. En op de brede weg hoeft dat allemaal niet. Dus die plaat van de smalle en de brede weg, die deugt om twee redenen niet. Dus gooi hem gauw weg, behalve als uit nostalgie. Maar hij deugt in eerste plaats niet omdat het net suggereert alsof het een evangelieverkondiging is. Jij staat als zondaar voor die twee. En daar heb je de smalle poort en daar heb je de wijde poort. En je moet kiezen, maar daar gaat het helemaal niet over. Dit is geen evangelieverkondiging. En ten tweede, als je kijkt wat er allemaal op die brede weg vertoond wordt voor afschuwelijke wereldse dingen. De spoortrein bijvoorbeeld. Dat was in die tijd iets vreselijk werelds. De gelovigen maakten er altijd 20 jaar later gebruik van. Want die hebben eerst een hele strijd nodig voordat ze daar overheen zijn dat ook gelovigen daar best gebruik van mogen maken. Er zijn allemaal de verkeerde dingen aangetekend. Want de dingen wat hier over gaat, die zijn veel geniepiger. Veel lastiger. Lasten die we met ons meetorsen. Dat is niet die trein. Of de schouwburg. Of wat dat ook allemaal is daar langs die kant van die weg. Geeft een totaal verkeerd beeld. De meeste van die problemen. Dat zijn niet die wereldse dingen die we onderweg allemaal tegenkomen. Dat zijn de dingen die we met onszelf meetorsen. En die niet door dat smalle poortje heen passen. Een discipel. Kijk, ik ben het helemaal met u eens. als je eenmaal een waarachtig gelovige bent, een wedergeboren kind van God kan niet verloren gaan. Maar discipelen kunnen wel verloren gaan. Dat moet u nog eventjes proberen te verwerken. Want een discipel heeft altijd te maken met wat iemand beleidt. Je hebt goede en slechte discipelen. Je hebt kwade en goede discipelen. Je hebt discipelen die uiteindelijk verloren gaan. Werpen hem in de buitenste duisternis. Discipelen heeft te maken met jouw uiterlijk getuigenis, jouw navolging. Want het kan zijn dat je een huichelaar bent. Dat je uiteindelijk buiten de boot valt. Dus daarom staat hier ook, smal is de weg die naar het leven leidt. En je bereikt dat leven pas als je die smalle weg ten einde toe vervolgt. Weet u, er zijn een heleboel discussiepunten onder christenen die zijn heilloos. Want ze zijn verkeerd gesteld, die probleem. Kan een gelovige verloren gaan, ja of nee? Dan zeg ik altijd, ligt er wat je bedoelt. Als je vraagt, kan een wedergeborene verloren gaan, dan zeg ik nee. Kan een christen verloren gaan, ja. We hebben 2,5 miljard christenen of 3 miljard zowat christenen op aarde. Nou, daar gaan er een heleboel van verloren, vrees ik. Iemand die zich naar de naam van Jezus noemt, kan helaas toch verloren gaan. Zelfs al zouden we gezworen hebben dat hij er echt bij hoorde. Als je die smalle weg blijft gaan van de navolging van Christus tot het einde, dan zul je behouden worden. Wie volhardt tot het einde, dat is toch het evangelie van Matthäus, Matthäus 24. Wie volhardt tot het einde, zal ik behouden worden. Dus dat is nou zo'n onzinnige discussie. Eens gered, altijd gered, vraagteken, uitroepteken. Het is allebei waar, het hangt er maar vanaf vanuit welk gezichtspunt. En dat is met zoveel van dit soort wel eens niet het probleem. De meeste evangelici zeggen, ja, een waargelovige kan verloren gaan. De meeste refo's zeggen, een waargelovige kan niet verloren gaan. Zinloos, want ze praten over verschillende dingen. Het staat in dat boekje over die 5 nijlpaarden. Dat is een van die problemen die daar uitgewerkt worden, waar mensen zin op onzinnige wijze ruzie over maken. Omdat ze niet goed begrijpen dat ze het over verschillende dingen hebben. Als je die smalle weg verlaat en je komt toch weer op die brede weg terecht, weet dan dat die brede weg eindigt in het eeuwig verderf. Als iemand zijn hele leven een gelovige heeft beleden te zijn en hij komt dan in ernstige zonde terecht, dan zal ik tegen hem moeten zeggen, de weg waarop jij je bevindt eindigt in het eeuwig verderf. En als hij tegen mij zou zeggen, ja, maar er is toch geen afval der heiligen, dan zeg ik, dat is waar, maar er is wel een afval van onheiligen en daar hoor je momenteel bij. Hoe waagt hij het om het woord heilig op zichzelf toe te passen? Als je leeft als een onheilige, dan behandelen we je als een onheilige. Dus het is altijd enerzijds, anderzijds. Niemand kan zijn ruk uit mijn hand, zegt de Heer Jezus Johannes 10. Ach, dat is geweldig. Heerlijk. Dat is de kant van de genade, van de soevereiniteit van God. Wat van hem is, laat hij nooit los. Dit is de kant van onze verantwoordelijkheid. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En als je niet volhardt tot het einde en je denkt, jong, het is toch wel makkelijker om weer op die brede weg te wandelen. Weet dan dat die brede weg eindigt in het eeuwig verderf. Nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Weinigen die er zijn er die hem vinden. Een heel bekende auteur die verwachtte dat 10% van alle evangelische mensen slechts in de hemel zouden komen. Hij liet zich niet uit over andere stromingen, want daar die hoorde hij niet bij en dus daar wilde hij ook geen oordeel over vellen. Nou, ik vind dat wel erg laag geschat, maar ik begrijp zijn punt. Smal is de weg die naar het leven leidt. En er zijn weinigen die hem vinden. Sneu dat we met deze ernstige boodschap moeten eindigen. Maar dit is onderwijs voor discipelen. En als discipelen volwassen willen zijn, zullen ze dit ook moeten horen. Ze zullen ze ook dit moeten horen. Wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Natuurlijk zeggen wij meteen, maar dat kunnen we niet in eigen kracht. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar daar gaat het even niet over. Dat als wij volharden tot het einde, kan het alleen door de kracht van God en de kracht van de Heilige Geest. Dat kan het alleen door zijn bewaring. En is het allemaal genade, zullen we hem ervoor danken en zullen we niet onszelf op de schouders kloppen. Klopt, allemaal waar, allemaal waar. Maar dat is niet de kant die hier belicht wordt. Dit is de kant van de waarschuwing, de kant van de verantwoordelijkheid. Strijd om in te gaan door die nauwe poort. Want in jou en om jou heen zijn zo ontzettend veel aanvechtingen die zeggen, joh, maak je het niet zo moeilijk. Hoeveel christenen zeggen, ja, maar ik wil wel in de Heer Jezus geloven, want wie wil er nou naar de hel? Maar zo'n leven als zij daar doen, dat hoeft niet. Je kunt het ook gewoon doen. Het ook gewoon. Als Paulus zegt in 2 Timotheus 4. Alle in Azië hebben mij verlaten. Alle christenen in Azië hebben mij verlaten. Dacht u dan dat al die christenen onchristenen waren geworden? Nee. Maar heel veel van die mensen zeiden blijkbaar. Ja, maar zoals Paulus leeft, zo hoef je toch niet te leven. Je kunt toch wel gewoon doen. Moet je altijd zo extreem en zo toegewijd. Je kunt toch wel gewoon doen. Dat zijn de mensen die denken dat er tussen die smalle en die brede weg een half brede of een dubbel smalle weg loopt. Ze willen die brede weg niet, maar die smalle ook niet. Nou, daar moeten we het maar mee doen voor vandaag. Er is een smalle en een brede weg. Niet zoals op die plaat. Dit gaat niet over het evangelie. Dit is een vraag voor u en voor mij als discipelen van Jezus. Willen we graag achter hem aan blijven gaan? Of lopen we gevaar om de smalle weg te verlaten en die brede weer op te zoeken? Smal is de weg die naar het leven leidt.